Alleen waar ik heel erg voor sta is, je kan iemand of zijn haar pijn niet wegnemen. Niet iedereen heelt altijd, maar het is niet de taak van het kind om het ouder te helen. Nee. Het is altijd de taak van de ouder zelf om zichzelf of haarzelf te helen.
Ja.
En ja, ik heb moeten loslaten daarin. Mm-hmm. En mijn ouders zijn niet goed of slecht. Mijn ouders hebben zelf ook heel veel meegemaakt en hebben patronen geleerd.
Mm-hmm.
Maar het is aan hun om dat zelf op te lossen. Dat is niet aan mij, dat is niet mijn verantwoordelijkheid.
Nee,
dus op een gegeven moment moest ik ze wel loslaten.
Ja.
Als ik dat niet deed, dan zat ik hier nu niet.
Mm-hmm.
Dus dat heb ik eigenlijk al heel snel en heel lang, eigenlijk heel snel gedaan om ze wel zoveel mogelijk los te laten.
Ja.
Om mijn eigen ding te doen, om mijn grenzen te stellen.
Mm-hmm.
En sommige mensen denken dan wel van ja, maar er moet toch een manier kunnen zijn om met ze om te kunnen gaan.
Welkom bij Ontdek de Beste Versie van Jezelf podcast. Mijn naam is Carolina, lifestyle coach, jongerencoach en ondernemer. In deze podcast ga ik met een aantal jongvolwassenen en ervaringsdeskundigen in gesprek, die hun succesverhaal gaan delen om jou en andere jongvolwassenen te inspireren, te motiveren en jou in je kracht te zetten. En dat puur vanuit jouw hart. Ik wens je heel veel luister, doe en rijplezier. Hoi hoi lieve luisteraar, wat fijn dat je luistert en dankjewel. Ik heb vandaag weer een speciale gast met wie ik een gesprek aanga en dat is Rosemarie van Assen. En zij is Confident Life Coach voor vrouwen. En ook zij gaat haar succesverhaal met jou delen om jou te inspireren en te motiveren. Welkom Rosemarie, kan jij je even voorstellen aan de luisteraar en even vertellen wie je bent en wat je doet?
Ja, leuk om hier te zijn eigenlijk.
Ja,
hartstikke leuk. Ik woon nu ook in Groningen, dus vandaar lekker ook vlakbij. Ik kom gewoon lekker op de fiets.
Ja.
En met een mooi weertje, dus dat is helemaal top. En ik ben Rosemarie en ben Confident Life Coach. En dat is via Woman's Word. En Woman's Word genoemd omdat het echt voor vrouwen is. Ook echt voor vrouwen omdat ik daar ook echt wel voor sta.
Mm-hmm.
Ik ben ook echt wel een kleine feministje. Dat was ik vroeger eigenlijk al. Dus vandaar dat eigenlijk zo is gegaan.
Ja, en Woman's Word, dat is van jouw Instagram, of niet?
Ja, dat is mijn Instagram naam ook echt. Ja. Ja, dat had ik toen bedacht.
Mm-hmm.
En ik vond het wel lekker bekken. Ik had het ook aan mijn vriend laten zien van hey, Woman's Word, is dat iets?
Mm-hmm.
En hij vond het eigenlijk ook wel heel fijn klinken. Want ik wilde wel dat het, nou ja, iets was wat het eigenlijk, nou ja, ook echt wel voor vrouwen was. Wat voor vrouwen echt uitstraalde.
Ja.
Dat je dan denkt van, oh ja, dit is het, zeg maar, de coaching.
Ja.
Ja.
Maar ook de waarde, want het Woman's Word, waarde.
Ja.
Waardevolle vrouwen bijvoorbeeld.
Ja, ja. Ja, eigenlijk wel.
Ja, heel mooi. Dit is natuurlijk niet zomaar, Woman's Word doe je nu.
Ja.
Heeft dat ook een bepaalde reden gehad? Heeft dat ook te maken met, ja, jou, ja, misschien als meisjes zijn. Is er een speciale keuze geweest bij jou dat je dit doet?
Ja, eigenlijk een hele speciale reden.
Ja?
Omdat, nou ja, ik heb het vroeger totaal niet makkelijk gehad.
Mm-hmm.
Ik heb best wel een, geen leuke jeugd gehad.
Nee.
En nou ja, ik ben opgegroeid met ouders die verslaafd zijn.
Okay.
Ja, met mijn vader die verslaafd was aan cocaïne. En mijn moeder die verslaafd was aan heroïne. En daarbij was mijn moeder ook nog verslaafd aan alcohol.
Mm-hmm.
En misschien kennen mensen de term wel, maar multiproblem gezin, daar zat ik dus eigenlijk in.
Oké. Okay.
En dat betekent,
dat is, ja.
Ja, dat betekent inderdaad dat ik ben opgegroeid met ouders die, waarvan de een borderline heeft. Beide laagbegaafd zijn, verslaafd waren. En dat brengt heel veel met zich mee.
Ja.
Dat is, als kind word ben ik echt opgegroeid met huiselijk geweld. Mijn vader die mijn moeder heel vaak sloeg. De politie die bijna dagelijks langskwam. Dus dat zorgt er wel voor dat je als kind eigenlijk een achterstand krijgt in heel veel dingen.
Mm-hmm.
En dagenlang niet naar school gaat. Het geld gaat op aan drugs. Dus eigenlijk alle dingen die niet goed kunnen gaan, dat gebeurde bij mij.
Ja, ja. Dus je hebt je ook niet echt als een normaal kind mogen zijn.
Nee, heb ik niet kunnen zijn. Nee. Ik heb eigenlijk heel snel volwassen moeten worden.
Mm-hmm.
En ik merk nu ook in mijn coaching dat heel veel mensen dat herkennen.
Ja.
Dat is ook wel echt mijn verhaal, wat ik ook altijd wel naar buiten breng.
Mm-hmm.
Ook om een beetje dat taboe te doorbreken.
Ja.
Want heel veel mensen vinden dat echt super spannend om hun eigen verhaal te vertellen en kwetsbaar mm-hmm. te zijn. En ik wil juist dat vrouwen, natuurlijk ook mannen, maar vrouwen in dit geval, omdat het mijn doelgroep is, dat die zich ook kwetsbaar op durven stellen en kunnen stellen.
Ja.
En dat je jezelf kan zijn, ondanks wat je hebt meegemaakt.
Mm-hmm.
Ja.
Ja, want ik snap ook wel die keuze wat jij zegt, hè? Vrouwen, vrouwen kunnen zich daar identificeren, hè? Met jouw verhaal en wat kennis wat jij kunt delen.
Ja.
Dat is eigenlijk een begin geweest. Je wordt dan opgevoed door ouders die dan verslaafd zijn.
Ja.
Je kunt als geen, of tenminste, je hebt dan niet normaal op kunnen groeien als kind, zeg maar.
Ja.
Wil je daar misschien iets meer over delen? Hoe dat voor...
Ja, wat het eigenlijk is, je hebt inderdaad geen kind kunnen zijn.
Mm-hmm.
Dus wat dat betekent is dat jij, heb je ook in je volwassen leven, daar krijg je mee te maken.
Ja.
En om even nog in te gaan op dat vrouwen, waarom ik het speciaal voor vrouwen doe.
Mm-hmm.
Omdat ik als klein kind al zag hoe mijn moeder werd behandeld.
Oh ja.
En daar zit het hem in. Daar is het de kern gegroeid. En daarin dacht ik natuurlijk vroeger nog niet van, ik ga coach worden later.
Mm-hmm.
Maar ik dacht wel van, ik wil nooit van mijn hele leven dat ik in zo'n situatie kom. Ik wil altijd een onafhankelijk sterke vrouw worden.
Mm-hmm.
En dat was mijn moeder niet. Dat krijg je wel mee als voorbeeld. En ik denk helaas dat heel veel vrouwen dat onbewust ergens toch meekrijgen als voorbeeld.
Yeah.
Dat je moeder ergens onzeker is of wat dan ook. Alleen bij mij was dat wel heel erg. Want mijn vader, doordat hij drugs gebruikte, misschien herkennen mensen dat ook wel,
mm-hmm.
Dan wordt iemand heel anders. Dus dan kunnen mannen best agressief worden, überhaupt mensen.
Yeah.
Maar in dit geval was mijn vader dat. En dus mijn moeder werd heel vaak geslagen, werd gemanipuleerd, gekleineerd enzovoort. En dat kreeg ik wel mee.
Ja.
Dus dan krijg je op een gegeven moment mee, dus als vrouw word je niet goed behandeld.
Mm-hmm.
En voor heel veel mensen kan dat dan de normale norm zijn, dat het op zo'n manier hoort te gaan.
Mm-hmm.
En ergens had ik toen altijd al de wil van, nee, dit klopt niet.
Oh,
dit is niet hoe het hoort en dit is ook niet hoe ik het wil. En vanaf toen is er eigenlijk ergens wel een knop omgegaan.
Mm-hmm.
Op mijn 16e ongeveer. Dat ik toen dacht van oké, ik ga ervoor zorgen dat ik uit deze situatie kom. Ik weet nog niet hoe. Maar ik kom eruit in ieder geval.
Ja.
En dat is bij mij denk ik echt wel geweest door te gaan studeren.
Waar ben je toen gaan studeren?
In Groningen.
In Groningen.
Hier? Ja.
Ik vind het ook heel knap van jou. Want dat jouw mindset al zo is van, dit klopt niet. Je bent een kind. Maar, dit is eigenlijk al vanaf jou, zolang jij kan heugen, als vanaf je geboorte.
Ja, dit is van je geboorte.
Dus eigenlijk zo opgevoed bent met je ouders, verslaping, geweld.
Ja.
En dan toch de mindset hebben van, dit klopt niet.
Nee.
Heel bijzonder.
Ja, ik weet nog dat ik op mijn 16e keer naar maatschappelijk werken ben geweest. Of schoolmaatschappelijk werken.
Mm-hmm.
Want het was namelijk zo dat ik in één keer uit de klas werd gehaald. Door een lerares.
Okay.
En ik dacht in één keer, hoezo word ik uit de klas gehaald? En ze haalden me letterlijk uit de klas en ze zei, wat is er met jou aan de hand? Want je bent de laatste tijd wel heel opstandig.
Hmm.
Terwijl ik was redelijk rustig in de klas altijd.
Ja.
Maar ze merkte iets en ik dacht echt, ik word in één keer gezien.
Ja.
Wat is dit? Want ik word normaal niet gezien. En toen moest ik ook wel huilen. Toen vertelde ik ook wat er gebeurde. En zij heeft me dus naar mijn school maatschappelijk werken gestuurd. En ik vertelde mijn hele verhaal.
Mm-hmm.
En ik weet nog dat hij zei van, jij bent dus degene die de kar trekt thuis. Jij bent degene die ervoor zorgt dat het bij elkaar blijft. Omdat mijn vader drugs gebruikte. Mijn moeder was er de helft van de tijd niet.
Mm-hmm.
Want die zat dan soms in een afkikkliniek of wat dan ook. En dan had ik ook nog mijn broertje. En ik was degene die het allemaal bij elkaar hield. Ik maakte schoon. Ik kookte als mijn vader er weer niet was enzovoort. En de school maatschappelijk werken zei ook echt van, je hebt een oude ziel. En gaat het jou lukken om dit zo vol te houden of moeten we hier iets aan doen?
Mm-hmm.
Want hij zei, weet je, het gaat niet helpen als jij in een pleeggezin komt. Dat is heel leuk bedacht, mm-hmm. maar dat is niet wat per se gaat werken.
Omdat je uiteindelijk altijd de zorgpersoon bent geweest. Ja, ook voor je ouders en voor je broertje.
Ja, klopt. Ik was al zo aan het zorgen. En zo voor mezelf kon ik eigenlijk al zorgen. Dat niet altijd de beste manier is mm-hmm. om uit huis te gaan. En niet iedereen snapt dat altijd. Maar ik begrijp hem nu in ieder geval wel dat hij dat zei.
Ja.
Maar het is altijd een reden geweest. Daar is eigenlijk mijn kern ontstaan. Van dat hij zei, je hebt een oude ziel. Jij kan dit ook.
Precies, ja.
En toen heb ik ook gezegd van, weet je, ik kan dit nu zo aan. Het is niet ideaal. Maar als ik ergens anders heen ga, dan wordt het nog erger. Dus dat is altijd mijn kern geweest. Dat ik dacht, oké, dus ik hoor nu van iemand dat ik dus een sterk persoon ben.
Mm-hmm.
Ik word gezien.
Mm-hmm.
En vanaf dat moment dacht ik, ik ga HAVO doen. Ik ga ervoor zorgen dat ik hier wegkom. Ik had altijd bijbaantjes, waardoor ik mijn eigen geld kon verdienen.
Ja.
En op de een of andere manier had ik niet, wilde ik mijn eigen geld ook houden. En had ik niet het gevoel dat ik het geld aan mijn vader moest geven bijvoorbeeld. Want in heel veel van zulke situaties gebeurt het toch dat ouders om geld gaan vragen bij kinderen.
Ja, ja.
En dat kinderen het wel gaan geven door het loyaliteitsconflict wat je hebt met je ouders altijd. En ik was toen al dat ik dacht van nee, dit is niet oké. Want als ik mijn geld, wat ik heb verdiend, aan jou geef, dan maak jij het op aan drugs. En dat is gewoon niet eerlijk.
Nee, wat goed hè. En daar ging jou ook niet dwingen of.
Nou, er is één keer een moment geweest waar het, waarin ik 's nachts sliep. En de avond van tevoren dacht ik al van hey, we hebben straks geen geld meer. Dus ik zei tegen mijn vader van hey, anders geef je mij €50 en dan bewaar ik dat. Dan hebben we in ieder geval €50. Maar 's nachts werd ik wakker gemaakt door mijn vader. Want mijn vader die was drugs gaan gebruiken. Dat was op. Hij kwam naar mij toe, maakte mij wakker in de nacht. En hij zei, geef me de €50. Want dan kan ik daar weer drugs van gaan kopen. En ik weet nog dat ik toen zo boos was. Dat ik echt dacht, oh my god, hoezo? En wat ik toen heb gedaan, en volgens mij was ik ook iets van 16 of zo. Volgens mij iets van 16. En de €50 heb ik echt helemaal gesnipperd. Helemaal in kleine stukjes gesnipperd. En ik heb het over de trap gegooid. Want ik was zo boos.
Ja.
En wat ik zag, was dat mijn vader al die snippertjes bij elkaar probeerde te verzamelen. En plakte het bij elkaar, zodat hij alsnog drugs kon gebruiken. En het klinkt heel gek. Het is natuurlijk ook een heel raar verhaal. Maar sommige mensen denken echt wauw. Maar dat heeft toen wel voor gezorgd bij mij van oké, wat ik met mijn geld ga doen, dat moet ik ook echt voor mezelf houden. Want daar kan ik mee wegkomen. Ja. En anders niet. En wat je heel vaak ziet in zulke situaties, überhaupt in alle situaties, is dat je met ouders vaak een loyaliteitsconflict krijgt. Dus dat je heel snel ja zegt tegen je ouders. Of dat je niet weet wat is mijn verantwoordelijkheid en wat is iemand anders zijn verantwoordelijkheid. Mm-hmm. En daar ben ik toen op een hele harde manier al op mijn jonge leeftijd in getraind.
Ja.
Dat het voor mij überhaupt makkelijker is om nu in het leven voor mezelf te kiezen.
Ja.
En dat moest ik toen al leren.
Ja, ik vind het echt heel bijzonder. Want wat jij ook zegt, hè, loyaliteit.
Ja.
En kinderen, ieder kind heeft dat ook wel.
Ja.
En hoe slecht of hoe goed ouders. Ik zeg ook wel eens van, het is niks is goed of fout.
Nee.
Gedrag heeft een positieve intentie.
Ja.
Alleen, ik vind het wel heel mooi en bijzonder van jou, hè? Ook de loyaliteit. En misschien heeft het ook wel te maken dat jij, hè, want jij bent echt altijd klein van, hè? Jij zegt vanaf je geboorte ben je dan ook, heb je dat, ben je zo gevormd. En is jouw kan zijn, ik wil niks invullen, dat je loyaliteit anders is naar je ouders toe.
Ja, is het ook. Ik heb dan ook laatst een post gedaan waarin ik mijn moeder, waarin ik geen contact had met mijn moeder. Ik had het verbroken. En dat is toch nog wel een taboe ergens om het contact met je ouders te verbreken.
Mm-hmm.
Alleen waar ik heel erg voor sta is, je kan iemand of zijn haar pijn niet wegnemen. niet iedereen heelt altijd. Mm-hmm. Maar het is niet de taak van het kind om het ouder te helen. Nee. Het is altijd de taak van de ouder zelf om zichzelf of haarzelf te helen.
Ja.
En ja, ik heb moeten loslaten daarin. Mm-hmm. En mijn ouders zijn niet goed of slecht. Mijn ouders hebben zelf ook heel veel meegemaakt en hebben patronen geleerd.
Mm-hmm.
Maar het is aan hun om dat zelf op te lossen. Dat is niet aan mij, dat is niet mijn verantwoordelijkheid.
Nee,
dat is
niet, ja, nee.
Nee, dus op een gegeven moment moest ik ze wel loslaten.
Ja.
Als ik dat niet deed, ja, dan zat ik hier nu niet.
Mm-hmm.
Dus dat heb ik eigenlijk al heel snel en heel lang, eigenlijk heel snel gedaan om ze wel zoveel mogelijk los te laten.
Ja.
Om mijn eigen ding te doen, om mijn grenzen te stellen.
Mm-hmm.
En sommige mensen denken dan wel van, ja, maar er moet toch een manier kunnen zijn om met ze om te kunnen gaan. Alleen in mijn geval niet. Want er is zoveel gebeurd.
Ja.
En dat doet zoveel met een kind.
Mm-hmm.
En dat beseffen mensen niet altijd.
Nee, dat klopt. Doet, zeg maar. Mensen hebben altijd wel gelijk een bepaald oordeel of een eigen beeld van.
Ja.
Maar ja, jij bent de enige die dat kan voelen en weten hoe dat is. Want weet je, ik zeg ook altijd, elk kind hoort gewoon geliefd te zijn, weet je. En ook in een veilige omgeving, zeg maar, moet zich gewoon veilig voelen in zijn eigen omgeving. En als dat niet gebeurt, ja, dan gaat een kind ook een eigen vorm geven wat voor haar of hem goed is.
Ja.
En ik vind, ja, tenminste, nou ja, zo zit ik erin. Kijk, jouw keuze is jouw keuze,
mm-hmm.
weet je. En jij weet als beste gewoon voor jezelf wat goed is.
Ja.
En als een ander dat vindt, dan laat je het gewoon lekker bij die ander. Maar jij weet zelf
wat goed voor jou is. Ja, ik ben het helemaal met je eens.
Helemaal mooi, ja.
Ja, klopt. Ja.
Ja.
Ja, dat stukje eigenlijk. Dat is echt mijn jeugd.
Ja,
dus dat is natuurlijk een jeugd waarvan ik hoop dat heel veel mensen dat niet hebben gehad.
Nee,
maar helaas weet ik dat mensen wel altijd toch iets herkennen.
Mm-hmm.
In misschien hele kleine dingen, in het slachtofferschap, in het verantwoordelijkheid nemen, grenzen stellen, in niet gehoord zijn, niet geliefd zijn.
Mm-hmm.
Het gevoel hebben dat je er niet mag zijn.
Mm-hmm.
Ik denk dat ook een hele belangrijke is.
Ja, zeker.
Volgens mij is dat bijna altijd wel de kern. Het gevoel hebben dat je er niet mag zijn. Of je bent niet goed genoeg.
Mm-hmm.
En dat is eigenlijk ook wel waar ik vooral op coach. Het stukje innerlijk kind.
Ja. Oh ja, heel belangrijk ook.
Ja.
Het begint ook altijd bij jezelf, hè?
Ja.
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 Want even om terug te komen hoor. Je bent dus eigenlijk tot je 20ste ben jij thuis?
Ja, ik ben tot mijn 20ste levensjaar inderdaad heb ik thuis gewoond. In de tussentijd heb ik wel een tijdje bij een vriendin gewoond.
Mm-hmm.
Dat is eigenlijk een soort pleeggezin idee. Alleen dat werkte gewoon niet.
Nee.
Omdat ik al zoveel mijn eigen dingen had gecreëerd, een eigen leven had. En ik voelde me daar niet welkom.
Mm-hmm.
En ik voelde me thuis al niet veilig. Ik had geen veilige plek. En dat je je ergens anders ook niet welkom voelt, dat doet wat met je. Dus ondanks dat het een goed idee leek, was dat het niet.
Mm-hmm.
En ben ik alsnog weer daarna op mijn 18e teruggegaan naar mijn vader.
Oké.
Okay. Omdat dat voor mij dan toch het meest veilige plekje was. Ondanks wat er allemaal was gebeurd.
Mm-hmm.
Maar toen dacht ik al wel van, oké, ik ga ervoor zorgen dat ik straks kan studeren in Groningen.
Mm-hmm.
Dat ik weer een baan ga vinden. Dus dat ik in de tussentijd ga werken. En dat ik dan ga studeren. En dat is op mijn 20ste gelukt.
Toen ging
ik
op mijn 20ste.
Ja, ik had het in mijn hoofd en ik ging studeren.
Ja.
Ja.
Je bent dan eigenlijk nog een goed voorbeeld. Ja, om zo te zeggen van hoe minder of hoe slecht het kan zijn.
Mm-hmm.
Als je, denk ik dan, want jij moet echt sterk in jezelf hebben geloven.
Ja.
Want je hebt ergens de kracht vandaan gehaald. Dat eigenlijk alles mogelijk is.
Ja.
Je hebt altijd, of nou ja, laat ik zo zeggen, je hebt ook altijd een keuze.
Nou ja, dat denk ik wel. Want ik ben in een dorp opgegroeid. Daar kent iedereen je op een gegeven moment.
Ja, of laat ik het zo zeggen. Ja, ik ontbreek maar. Hoe is het jouw geluk? Want ik kan me voorstellen, een luisteraar die dat herkent. Van hey, hoe is dat jouw geluk?
Ja, en dat is soms zo'n moeilijke vraag om te antwoorden. Omdat je zegt, ik heb zoveel mee moeten maken.
Mm-hmm.
Maar ik heb wel altijd in mezelf geloofd.
Okay.
Ik heb altijd in mezelf geloofd dat ik het wel kon.
Oh.
Ik had altijd, voor wat je, eigenlijk wat je zegt, ik had altijd het gevoel, ik heb een keus.
Hmm.
Wat mij nu ook gebeurt, ik kan er wel uitkomen.
Okay. En dat zei je dan ook vaak genoeg tegen jezelf?
Nou, onbewust nu,
ja,
achteraf. En dat wist ik niet. Want ik weet wel dat wanneer mijn vader bijvoorbeeld zei van wacht maar totdat je ouder wordt. Dan zie je wel hoe moeilijk het leven is. Dat ik in mijn eigen hoofd dacht van wacht maar totdat ik uit huis ga. Wacht maar totdat ik mijn eigen ding kan doen. Want ik weet dat ik het kan.
Ja.
En dat, ik heb het zo erg gehad, de wil, dat ik zo erg eruit wilde komen uit de situatie.
Mm-hmm.
En dat was al vanaf een jonge leeftijd. Alleen toen kon het nog niet.
Nee.
Dus ik zat natuurlijk ook echt wel in een overlevingsstand. Want je gaat in een overlevingsstand. Ja. Dus mijn gevoel zet ik uit. Ik wist waar ik naartoe wilde, maar het gewoon het gevoel uitzetten. En want anders overleef je het niet. Anders had ik het ook niet overleefd, denk ik. Maar door dat te doen en heel erg te denken van oké, hoe ga ik hier uitkomen? Heeft het geholpen?
Ja.
Ja.
En jij zei al, hè, onbewust.
Ja,
er is toch ergens een kracht, nou ja, vriendmechanisme.
Ja.
Hè, die dan je beschermt tegen iets. En jou toch ook kracht geeft om toch dicht bij jezelf te blijven.
Ja.
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 Nou, heel mooi.
Ja.
Ja.
Ja. Dat is wel een hele mooie hoe je dat zegt. Dicht bij jezelf blijven.
Ja.
Want dat is altijd wat ik heb proberen te doen. Dat is nu nog veel meer dat ik dat altijd wil doen. Mezelf willen blijven. Maar dat is wel altijd mijn kracht geweest. Ook al was het vroeger zo dat mensen me veroordeelden wie ik was. Ik was het ASO-kind van mijn ouders. Maar ik probeerde wel altijd mezelf daarin te zijn. En te denken van oké, maakt niet uit wat andere mensen denken.
Ja.
Zolang ik maar weet hoe het echt zit. En als ik maar weet wie ik ben.
Ja, zou het ook heel sterk hebben meegegeven. Ja, bedenk ik me hoor. Want als ik dan kijk, zo zie ik het dan, hè.
Ja.
Dat je ouders meer in het slachtofferrol zaten. En dat het jou misschien zo sterk maakt van, hé, maar dit wil ik niet.
Ja.
Dus dat jij jezelf onbewust misschien toch uit het slachtofferrol
dat weet ik wel zeker.
Ja?
Ja, dat weet ik wel zeker. Nu je dat zegt inderdaad, ja. Want het is, nou ja, wat het eigenlijk is dat ik vroeger bijvoorbeeld, dan kwam er elke dag politie langs, omdat er dan weer wat was gebeurd. Er was weer ruzie geweest. Alleen als ik dan naar school ging, moest ik een toets maken. En de dag daarvoor, die dagen daarvoor had ik gewoon niet kunnen leren, want er gebeurde zoveel.
Ja, ja.
Maar ik heb nooit tegen mijn leraren gezegd wat er thuis gebeurde. Ik dacht altijd van, dan maar een 5. Dan heb ik maar een 5 op mijn toets, maar ik ga mijn verhaal niet als excuus gebruiken.
Okay.
En natuurlijk had dat soms wel gekund en was dat misschien soms ook wel fijn geweest dat je iemand had. Alleen nu achteraf is dat wel mijn drijfveer geweest. Omdat mijn verhaal is niet mijn excuus. Dat dacht ik altijd. Het is geen excuus. Ik kan, als ik dit wil, kan ik doen.
Mm-hmm.
En daardoor is het ook wel gelukt.
Ja.
Ja, want laatst had ik dan een soort van post gezien. Dat er dan 2 kinderen zijn.
Mm-hmm.
Van een ouder, van een vader die verslaafd is.
Ja.
En dan heb je de 2 broers. En de ene broer zegt ik heb verslaafde ouders. En die andere zegt het ook. Ja, ik had verslaafde ouders. Gebruiken het allebei als excuus. Maar de een is alcoholist geworden en de ander heeft het van zijn leven gemaakt.
Ja, dan je zit.
En dat is dat stukje.
Ja.
Ja. En dat is, wat doe je ermee? Je hebt altijd een keus.
Je hebt altijd een keus.
En je gebruikt allebei als excuus. Hetzelfde excuus hebben ze.
Ja.
Alleen, wat doe je ermee?
Wat doe je ermee?
Ja.
Ja.
En dat is een hele belangrijke.
Een hele mooie ook trouwens. Ja, ik ken het, dat je het zegt.
Ja.
Ja, dat vond ik ook heel echt een eye-opener.
Ja.
Je hebt altijd een keuze. Alleen, waar kies jij voor?
Ja.
He?
Ja. Ja. Kies je voor het slachtofferschap?
Ja, precies.
Ja. Blijf je daarin? Want dat is wel een makkelijke weg. Of ga je voor de moeilijke weg?
Ja.
En ga je werken aan wat jou is overkomen?
Mm-hmm.
En dat is een moeilijke weg, maar uiteindelijk wordt het wel makkelijker.
Ja. Ja.
Ja.
Ja. En het klinkt misschien wel zo makkelijk. Alleen, het is wel waar.
Ja.
Het klinkt makkelijk, maar het is wel waar. Je hebt altijd een keuze.
Ja.
Altijd.
Ja, ja, ja. Klopt. Alleen niet, veel mensen.
Het is ook even de mindset, hè?
Ja, het is altijd mindset.
Het is ook even de mindset, want ik kan me voorstellen, luister naar me, altijd een keuze. Ja, het is toch zo.
Ja. Dat is wel moeilijk.
Ja, maar jij, nou ja, je bent eigenlijk al een mooi voorbeeld. Ja, jij noemt al, ik heb al een aantal dingen gehoord, dat jij dan ook echt de keuze maakt om niet... Hè, want dat hoor je ook wel eens van kinderen waarvan ouders slapen of drinken en hetzelfde doen. Omdat zij, nou ja, ik weet het, ja, je weet dat niet precies, maar ik kan me voorstellen, hè, je wordt gevormd en dat is ook een bepaalde keuze. Ga je, zeg maar, de keuze maken om mee te gaan daarin?
Ja.
Of denk je, nou ja, want jij had juist ook iets omgekeerde van, hé, maar dit wil ik niet.
Nee, klopt.
Je hebt toch ergens wel de normen waarden meegekregen.
Ja. Ja.
Blijkbaar.
Ja. Ja, toch? Nou ja, eigenlijk... Mijn moeder was eigenlijk, denk ik, als zij al haar dingen niet had meegemaakt, was het een hele leuke vrouw geweest.
Oh.
En een hele lieve vrouw.
Dus je hebt eigenlijk ook wel iets moois meegekregen van je moeder.
Dat ontastbare, dat jezelf kunnen zijn.
Het
gevoelige stukje. Het op emotioneel niveau sterk kunnen zijn. Dat zie ik allemaal bij haar.
Mm-hmm.
Alleen het is bij haar niet tot uiting gekomen. Zij is eigenlijk dat kleine meisje gebleven wat nog niet is geheeld.
Oké.
En dat stukje heeft ze me wel meegegeven als kind. Yeah. In de zin van het speelse.
Mm-hmm.
Het stukje doorzettingsvermogen. Dat heb ik ook van mijn vader. Ik heb de goede dingen ook wel meegekregen. Mm-hmm. Alleen... Uiten zij dat niet altijd op een hele positieve manier. Alleen heb ik er iets positiefs van kunnen maken. En ik kan dat nu terugzien.
Heel mooi, want daar wil ik even verder. Want jij noemde dus dat kleine meisje, de kleine meisje in jouw moeder.
Ja.
Want jij hebt een eigen bedrijf. Jij bent een coach. En dat heet dan innerlijke kindtherapie. Kan jij daar iets over vertellen? Want dat heeft dus te maken...
Ja,
met alles wat jij hebt meegemaakt.
Dat is ook de grondslag. Ik denk dat het goed is om dan te vertellen dat ik eerst zelf innerlijk kindwerk heb gedaan.
Ja.
En ja, doordat ik dat heb gedaan, is dat laatste stukje bij mij eigenlijk geheeld.
Oké.
En om dat wat uit te leggen, innerlijk kindtherapie, dat heeft echt te maken met jezelf. Het innerlijk kind in mij.
Mm-hmm.
Want omdat ik van alles heb meegemaakt. Dus trauma's. Eigenlijk heb ik meerdere trauma's in mijn leven gehad.
Ja.
Eigenlijk continu. Heeft dat ervoor gezorgd dat dat kleine kind in mij, de kleine Rosemarie, niet is geheeld. Dus die is met een slechte film begonnen.
Mm-hmm.
En dat die film is niet afgemaakt. Zo werkt het in ons hoofd namelijk.
Mm-hmm.
Als je een trauma hebt meegemaakt.
Ja.
Wat ik heb gedaan, of waar ik mee ben geholpen, is dat mijn film, mijn slechte film, hoe die is begonnen, dat ik die in mijn hoofd op een mooie manier, naar een mooie manier weet heb te vormen. En dat je dan in een hele mooie film zit, dat je die mooi eindigt.
Oké.
Dat klinkt nu nog heel vaag, maar ik zal je nog wat verder meenemen.
Ik kan me
heel
goed voorstellen in de film, want jij hebt dan, jij vertelde van een film die niet af is, maar ook, kan ik me voorstellen, ik weet het niet zeker, maar dat je dan... Je gaat dan terug naar het kleine meisje, naar die trauma.
Ja.
En ga je dan... Echt hoor, correct me even warm. Maar wordt het dan... Want je bent nu wat groter. Je bent nu.
Volwassen, ja.
Ga je die film dan maken zoals jij het wil maken?
Ja,
en dat je dan die kleine meegeeft van... Goh, hey, het is oké.
Okay, Ja, dus dat is voor mij echt het moment geweest waarin ik mijn innerlijk kind kon omhelzen.
Oh ja.
Want ik was dat al veel vaker aan het doen. Het is een bepaalde oefening die je kan doen. Er zijn natuurlijk veel meer, maar dit is echt een oefening wat heel erg helpt. Is dat ik bijvoorbeeld een situatie, dan heb je een situatie met je eigen ouders.
Mm-hmm.
En wat je dan gaat doen, is dat je jezelf gaat zien als dat kleine kind. Dus bijvoorbeeld de 6-jarige in mij.
Mm-hmm.
Die vindt het dan nog lastig om ergens mee om te gaan. Of die voelt zich niet gehoord. En wat ik in één keer voor mij zag in die oefening. Ga je visualiseren.
Mm-hmm.
Is dat ik mijn kleine 6-jarige voor mij zag op het strand. Want het strand geeft mij rust. Daar voel ik me vrij. Het witte strand met een blauwe zee. En dan zag ik mijn 6-jarige ik. Dus de kleine Rosemarie. En op een gegeven moment zag ik mezelf ook in dat beeld.
Hoe ik nu ben.
Ja, wie ik nu als volwassene ben. Dus op een gegeven moment zag ik die bij elkaar. En ik zag ze met elkaar spelen. En op een gegeven moment vraagt degene die mij coach. Mm-hmm. Die vraagt dan ook, wat zie je? Wat voel je? Mm-hmm. Wat hoor je? Mm-hmm. Puur om dat beeld ook heel...
visueel te krijgen.
Ja, visueel te krijgen. Maar ook zo echt mogelijk mm-hmm. te maken. Want zo werkt ons brein.
Ja.
En toen op een gegeven moment zag ik mezelf als volwassene en mezelf als zesjarige. En ik zag dat ze konden spelen. En op een gegeven moment konden ze elkaar aankijken. En op een gegeven moment voelde ik het ook letterlijk dat we elkaar konden omhelzen.
Oh, wat fijn.
Ik als volwassene en de zesjarige.
Ja.
En wat dat betekent, is dat het slecht begonnen is. Mm-hmm. Dus dat de zesjarige eigenlijk nooit geknuffeld werd, niet mm-hmm. geliefd werd, niet werd gezien, verwaarloosd werd.
Mm-hmm.
Maar nu ik als mijn 28-jarige kon op dat moment, ik was toen denk ik 26, kon op dat moment mijn zesjarige de liefde geven die nooit had gekregen van haar eigen ouders. Dus ik gaf het. En dat ontroerde mij wel echt. Zelfs degene die dat met mij deed, dus mijn psycholoog toen, die ontroerde het ook. Want dit was dat stukje heling wat je nodig hebt.
Mooi hoor.
Ja, het is heel bijzonder. Het is ook iets wat je zelf moet ervaren.
Ja, ik weet. Ik herken het een beetje als NLP, maar dat is echt, dat is echt heel bijzonder.
Want het is omdat jij iets hebt meegemaakt, om niet per se een trauma te zijn natuurlijk.
Nee.
Maar ons brein werkt op die manier.
Ja.
En als wij op rescripting, want zo heet de oefening dan.
Hoe heet dat?
Rescripting.
Rescripting. Okay.
Want dan ga je eigenlijk terug in de moment van vroeger. Ja. Waar je niet werd gezien of niet werd gehoord of het heel na was voor je.
Mm-hmm.
En dan ga je dus kijken van, hoe zit dat? Hoe kan ik ervoor zorgen, op wat voor manier dan ook, dat ik dat kind krijgt wat ze nodig heeft.
Ja.
Dus dat kan van alles zijn. Dat kan heel gek zijn. Dat kan een toverstafje zijn. Of dat kan dat je gaat vertellen van, je bent oké. Dit is niet jouw schuld.
Ja.
Jij mag er zijn. Dit had jij nodig.
Mm-hmm.
Ja.
Hoe voelt dat dan voor jou daarna? Heb je dan ook meer verlichting in je lichaam?
Ja.
Bijvoorbeeld, noem even die blokkades, hè?
Ja.
Want dat is dat ook een stuk, hè?
Ja.
Van het kleine zijn.
Ja.
En als je dat dan kan omarmen en de kleine kan meegeven, het is oké, het is goed nu, hè?
Ja.
Ik neem je mee, of noem maar wat.
Ja.
Voelt dat dan ook een verlichting voor jou?
Ik heb meer innerlijke rust.
Oké, innerlijke rust.
Ja.
Dat is heel mooi.
Ja.
Ja.
Dat had ik eerst een stuk minder. Ik moest ook altijd... ik had niet echt innerlijke rust.
Hmm.
Ik zat nog in die overlevingsstand.
Ja.
Dus op een gegeven moment dat ik aan mijn innerlijk kind kon werken en dat ik kon zeggen van, de liefde die ik niet van mijn ouders heb gekregen, die kan ik aan mezelf geven. En toen, als dat op dat moment lukt, en dat is gelukt nu, voel ik zoveel meer rust en blijdschap en kan ik zoveel vrijer leven.
Mm-hmm.
Dat is zo fijn. Mijn trauma, ik heb het meegemaakt, maar ik ben het niet.
Je hebt het meegemaakt, Maaije?
Ik ben het niet.
Oh, je bent
ik ben
het niet
mijn trauma.
Nee, precies. Ja,
ik ben meer dan dat.
Je hebt het meer dan dat, zeker. Ja.
Ja.
Wat mooi. Het is dan ook meer een bevrijding. Ik weet niet hoe... Kom je dan meer bij je gevoel?
Ja, ik zit nu echt bij mijn gevoel.
Ja,
ja. Ja, ik zit nu al echt bij mijn gevoel.
Dat je ook echt kan voelen.
Ja, ik kan echt voelen en ook gewoon huilen.
Ja,
kon ik vroeger helemaal niet. Dat vond ik ook doodeng natuurlijk, want dat was me geleerd om niet te huilen. Dat
was net een waterkraan zeker.
Ja, een stukje wel. Alleen nu, het is ook het stukje voelen dat ik alles mag voelen.
Oh, ja.
En het ook mag accepteren, dat ik het kan accepteren. Mm-hmm. Ook. Ik denk dat een hele belangrijke is.
Ja, sorry hoor, dat is live. De buren zijn aan het boren.
Leuk.
we hebben hier mooi zon.
Ja, dat is lekker.
Ja.
Dat is zo lekker.
Timing zeg. Oké, maakt niet uit. Het is gewoon live.
Ja.
Maar ik vind dat echt heel mooi. Maar dat doe jij dus... Ja, daar ben je dus mee begonnen zelf. Je hebt dus zo'n therapie gehad.
Ja.
En toen dacht jij van, laat ik dit ook...
omdat ik... mijn psycholoog was zelf ook iemand die zelf een soort van dezelfde dingen heeft meegemaakt. En dat heel mooi in de theorie en in praktijk toe kan passen. En mm-hmm. volgens mij is dat heel waardevol dat er mensen zijn die dingen zelf hebben meegemaakt.
Ja.
Dat zelf ook toe kunnen passen bij andere mensen. Of in ieder geval hun verhaal mee kunnen geven.
Ja.
En nou weet ik natuurlijk dat niet voor iedereen is weggelegd.
Mm-hmm.
Maar ik ben gestudeerd in maatschappelijk werk en dienstverlening. Heb ik gestudeerd. Dat heet mm-hmm. social work tegenwoordig. Dus dan moest ik ook echt wel zelfreflectie hebben en mijn eigen verhaal weer vertellen. Ik heb zitten huilen in de klas. Je komt jezelf echt tegen in de opleiding.
Ja.
En dat is heel mooi, want dat heeft me tot nu toe gebracht waar ik nu sta.
Mm-hmm.
Maar dat heb ik gedaan. Ik ben bij de psycholoog geweest, waardoor ik aan mijn eigen innerlijk kind heb gewerkt.
Ja.
En ik werk ook daarnaast ook nog als ambulant hulpverlener.
Oh ja.
Dus dan coach ik eigenlijk ook. En op een mm-hmm. net iets andere manier. Iets laagdrempeliger.
Ja. Mm-hmm.
Maar eigenlijk die combi, alles bij elkaar. Dat ik de theorie heb, de praktijk heb. Maar ik weet ook hoe het zit. Dus ik weet heel snel wanneer iemand niet wordt gezien. Hoe, mm-hmm. hoe de kleine dingen zitten.
Ja.
Hoe iemand zich voelt. Want ik herken altijd wel iets.
Je herkent het dan ook.
Ja, ik herken het precies.
Ja.
Ik kijk dwars door je heen. Sommige mensen zeggen ook, je weet precies hoe het zit.
Mm-hmm.
Bij jou kan ik mezelf zijn, maar ik kan ook niks verbloemen bij jou. Dus ik weet precies wat er in je omgaat.
Ja.
En dat is voor mij zo'n kracht, dat ik dacht van, hier moet ik iets mee doen.
Ja.
Dat geeft mij zingeving.
Mm-hmm.
Van nature vind ik het al heel fijn om mensen te helpen.
Mm-hmm.
Ja, dus waarom zou ik dat niet doen?
Ja, precies.
Ja.
Ja. Je hebt wat je hebt iets te geven aan mensen. Ja,
dat is mijn. Dit is mijn roeping.
Ja.
Dit is eigenlijk mijn missie.
Missie, ja.
Ja,
ja. Dat heel herkenbaar.
Ja, ik had hem toen heel helder in één keer. En toen mm-hmm. dacht ik, ja, dit moet ik doen.
Ja, ja, mooi is dat, hè? Dat dan iets in één keer helder wordt voor jou. Ja, dat je dan denkt van, ja, maar dit is mijn missie, dit moet ik gewoon doen.
Ja.
En dan is dan vaak ook, dat zeggen ze al vaak, hè, mensen die, nou, ik weet niet, hulpverlening, maar ik word niet uit of psycholoog, die dan zelf ook iets hebben meegemaakt of een bagage meedragen, die kunnen dan ook heel goed anderen, zeg maar, helpen. Omdat ze toch iets, omdat ze iets te geven hebben.
Ja,
ja.
Ja. Vind ik wel een kanttekening. Want er zijn ook, want het is wel heel belangrijk mm-hmm. dat je je eigen verleden hebt geaccepteerd.
Oh ja, accepteren.
Ja, want dat is wel een hele belangrijke. Want ik zie helaas ook coaches die zelf iets hebben meegemaakt.
Mm-hmm.
En daarna denken dat zij daar ook in kunnen coachen.
Oké. Okay.
Terwijl wat er dan soms, dat kan heel gevaarlijk zijn, dat mm-hmm. je dan wel jouw eigen verleden kan projecteren.
Ja, precies, op de ander. Ja,
ja op de ander. Ja. Dat is wel een hele gevaarlijke.
Ja.
Dus dat is wel zo belangrijk om mm-hmm. je eigen verleden te accepteren en dat je weet hoe het zit.
Ja, ja, dat is een goeie wat je zegt, hoor. Want ik had er niet zo bij stilgestaan, eigenlijk. Want ik denk dan ook, als je kiest om coach, tenminste, voor mij was dat zo. Ik ben nou luisteraarcoach en jongerencoach.
Ja.
Maar dat heb ik ook pas gedaan nadat ik eerst aan mezelf heb gewerkt.
Ja, heel mooi.
Toen heb ik pas gedacht van, oké, nu kan ik ook anderen helpen. Want anders, als ik niet eerst bij mezelf begin, dan zou ik anderen, kan ik anderen dan helpen?
Ja.
He, net als wat jij nu ook hebt van, jij hebt trauma's meegemaakt, je hebt de innerlijke kindtherapie gedaan.
Ja.
En nu ga jij dat ook.
Ja.
He, nu doe je dit
toepassen.
Ook.
Ja.
Voor vrouwen die zich daarin herkennen. Ja, want dat is alleen maar heel mooi. Maar jij vertelde ook, om even daarop door te gaan, je had het ook over patronen. Kan je daar iets op vertellen?
Ja. Wat zo is, of wat ik bij mezelf ook heel erg merk natuurlijk, en ook bij andere mensen die coach, mm-hmm. of het nou als ambulant hulpverlener is of als een woman's word, zie ik dat mensen vaak patronen doorgeven.
Mm-hmm.
En heel veel mensen herkennen dit waarschijnlijk. Als jij kind bent, zeg je vaak van, ik wil nooit zoals mijn moeder worden. En later ben je ouder en zeg je, oh, ik lijk toch op mijn moeder. Ik mm-hmm. lijk meer op mijn moeder dan dat ik dacht.
Mm-hmm.
En daar zit het dan midden. Je knikt, zo van.
Ja, ik herken het. Ja. Ja, ik heb het ook ooit gezegd. Klopt. Ja.
Nou ja, dat is het dat eigenlijk.
Het is ook niet raar. Het is ook niet goed of fout.
Nee, klopt.
Weet je, het is dan ook gewoon, denk ik ook wel. En ik moet ook zeggen, ik heb het gezegd. En toch merk ik ook dat ik wel bepaalde dingen toch doe zoals zij. Ja. Of zo zij. Je wordt toch wel gevormd. Ja. Of nou ja, zij, ik doe het zelf. Ja. Maar het is wel dat je dan toch wel meekrijgt.
Ja, ja. Ja, klopt. En dat gebeurt onbewust.
Ik wil wel zeggen, ik doe wel dingen anders. Maar toch zijn er wel dingen, kleine dingetjes. En ik moet ook zeggen, ik herken het ook wel bij mijn kids zelf terug, hoor. Van mijn,
ja.
Ja, 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 ja. Ze doen het wel allemaal op hun eigen manier. En ik heb ook gezegd, van, je moet echt gewoon helemaal jezelf zijn.
Ja.
En toch denk ik wel, als ouder zijn, dat je... Ja, je geeft dingen mee. En kinderen, ja, het is wel zo. Je wordt wel gevormd door je omgeving. Ja. Het hoeft niet alleen je ouders te zijn, maar het kan ook vrienden met wie je omgegaan bent. Ja,
ja,
toch... Klopt. Ga je wel dingen overnemen.
Zo belangrijk.
Zo,
ja, is ook zo, hoor.
En dan kom ik toch wel weer terug. Goh, is eigenlijk heel belangrijk als je heel goed bij jezelf kan blijven. Want ik vind, nou, ik noemde het al bijzonder van jou. Dat ik vind toch dat je heel sterk, nou ja, vind ik, hoor. Ja. Als ik het zo hoor, heel erg bij jezelf. Daar, zoals ik jou dan, hè.
Ja,
ken,
wat je nu ziet.
Ja, dan heb ik echt het gevoel van jou. Ja, je bent dus echt ook bij jezelf gebleven.
Ja, dat probeer ik.
Dat probeer jij.
Ja, ik probeer het eigenlijk. Ik vind het een hele belangrijke. Ik vind mijn normen en waarden heel belangrijk, dat ik die weet. Maar ook belangrijk om daar trouw aan te zijn. Ik wil iets goeds doen in de wereld. En dat is natuurlijk, ja, wat is goed doen? Dat is voor iedereen zo verschillend.
Ja, precies.
En ik hoop dat ik het ergens goed doe. Mm-hmm. Maar... ja, zoveel mogelijk bij mezelf blijven en puur zijn. Zo puur mogelijk. Dat vind ik wel het fijnst om te doen in ieder geval.
Ja.
Ja. En dat, dan is het wel belangrijk om je eigen patronen te helen. Want als ik naar mijn moeder kijk bijvoorbeeld. Die heeft zelf ook weer van alles meegemaakt.
Ja.
En haar oma heeft ook weer dingen meegemaakt. Dus je geeft het over. En het kan echt generaties lang duren voordat die visueuze cirkel wordt doorbroken. Dat kan van huiselijk geweld zijn. Dat kan van seksueel misbruik zijn. Dat kan van alles zijn. Dat kan een geheim zijn in de familie die met je mee blijft dragen.
Ja.
Er zijn zoveel dingen waarvan we niet altijd beseffen. Nou ja, dat generaties lang mee kan gaan. Dat kan ook heel, nou ja, niet klein, maar dat hoeft niet per se een trauma te zijn. Dat kan ook zijn dat je denkt van, oh ja, mijn moeder was eigenlijk best wel altijd onzeker. En nu merk ik dat ik dat eigenlijk ook ben.
Ja, dan krijg je dat mee.
En je krijgt dat mee, onbewust. Dus het is zo belangrijk om als volwassene aan je innerlijk kind te werken. Zodat jij die stukjes ook kan helen. Dat je je onzekerheden aan kan pakken.
Mm-hmm.
En dat je dat niet meegeeft aan je kinderen. Je zal het nooit 100% goed doen. Dat kan ook niet, want dat ligt ook altijd aan omgeving.
Ja.
En ouders proberen altijd hun best te doen. Alleen het helpt wel enorm als je je eigen trauma's, onzekerheden of wat dan ook hebt aangepakt. Voordat je kinderen krijgt. Dat zou top zijn.
Ja.
Dan hebben we met ons allen een betere wereld.
Ja.
Dat denk ik echt.
Ja, maar dat kan ik ook heel goed voorstellen. Van, hè, wat jij dan ook hebt meegekregen. Hè? En ik denk dat... Ja, weet ik niet, hoor. Want ik heb ook een bagage meegedragen. En ik ook zei van, goh, hè, als ik later kinderen heb... dan wil ik het wel beter doen.
Ja.
Ja. Weet je, en het is altijd... altijd wil ik niet zeggen, maar... wat is goed en fout en het beter doen. Weet je, wat beter is ook, wat is beter?
Dat is ook zo. Wat is
je
beter?
Kunt beter zeggen van, ja, goh, anders. Ik zei het al anders. Ja, dankjewel, anders. Ja, ik zei het vroeger, ik zei het altijd wel, maar ik zou het inderdaad zeggen anders. Anders, ja.
Ja, en dan is het heel mooi als mensen dat zeggen, ik wil het anders doen. Dus dan is er al een bewustwording.
Ja, precies.
En het is dan ook heel mooi dat diegene zichzelf ook leert kennen. Zijn eigen identiteit leert kennen. Want dat
ook
is een hele belangrijke.
Ja,
ja.
Heel heel mooi wat je zegt. En ik vond ook heel mooi wat jij zei van de cirkel doorbreken.
Ja.
Want dat is echt ook, hoor. Nou ja, wat we hiervoor ook al zeiden van de keuze die je maakt. Wil jij, hè, zou ik wel zeggen, als je doet wat je altijd doet, krijg je ook wat je altijd krijgt. Hè? Zoiets.
Ja. Ja.
Maar dat is inderdaad ook, durf ook gewoon... de cirkel te doorbreken. Of durf ook gewoon uit je comfortzone te stappen, weet je.
Ja.
Het veilige is, ja, als je in het veilige, ja, noem je, dat is voor mij, hoor, blijf je bij het veilige, dan zal er nooit wat veranderen.
Nee.
Dan zal er nooit veranderen.
Klopt. Maar als ik het zoals mijn ouders had gedaan en ik was niet uit mijn comfortzone gestapt, zat ik hier nu niet. Ik heb echt letterlijk elke dag moest ik uit mijn comfortzone stappen om hier te zijn.
Ja.
Elke dag weer. En dat zijn hele kleine dingen. Want voor mij was het al heel snel uit mijn comfortzone. Omdat ik heel veel niet kende.
Mm-hmm.
Maar dat deed ik wel. Want ik wist, als ik dat doe, dan kom ik er. En dat is de enige reden waarom ik hier nu ben.
Ja.
Niet de enige trouwens, maar wel een van de redenen.
Ja, dan ben ik ook blij dat je hier bent.
Ja.
Ja. En dat is ook weer zo mooi wat jij zegt, hè. Elke keer uit je comfortzone stappen. Ja. En dat kan ook heel positief zijn. Want elke nieuwe uitdaging is dus ook uit je comfortzone stappen.
Ja, maar dat is het ook. En dat kunnen hele kleine dingen zijn. Voor de een is dat heel iets anders.
Mm-hmm.
Alleen doordat je dat doet. Ja, ik zeg altijd, je kan voor de makkelijke weg gaan. En dan wordt het leven juist moeilijk. Mm-hmm. Of je kan voor de moeilijkere weg gaan. En dan wordt het leven makkelijker.
Ja.
En dat is wel zo.
Ja.
Dat is eigenlijk heel raar, maar het leven wordt dan echt makkelijker als je voor het moeilijke gaat.
Eigenlijk wel heel logisch. Nou ja, voor sommigen misschien klinkt het niet logisch, maar het is wel zo.
Ja.
Want ga je voor de moeilijke weg, dan gaat het ook makkelijker worden.
Ja.
Ja.
Als jij je emoties durft toe te laten en je gaat eraan werken, dan wordt het ook makkelijker om je emoties toe te laten. Maar als jij denkt, weet je, ik ga mijn emoties niet toelaten, want ik ben bang dat het veel erger wordt. Dan het rare is dat je emoties juist naar buiten komen. En misschien wel op een manier waarvan jij helemaal niet wil dat het op die manier naar buiten komt.
Mm-hmm.
En dat het je omgeving, hoe zeg je dat? Ja, dat je je omgeving pijn daarmee doet. Terwijl dat is helemaal niet je bedoeling.
Nee.
En als je emoties toelaat, dan leer je ze ook controleren.
Het is juist goed om zeg maar je emoties toe te laten. Dat is zo helend.
Ja.
Weet je, ik weet niet, nou, ik kreeg het wel mee vroeger. Van nou, die kwetsbaar opstellen. Nou, ik leer nu gewoon juist dat het heel goed is om je kwetsbaar op te stellen. Ja. Transparant te zijn. Want dat is juist gewoon dat je ook meer bij jezelf komt. Sowieso je meer zelf gaat ontdekken.
Ja.
En het ook gewoon heelt.
Ja.
Je gaat ook veel sneller ontdekken wat binnen in jou speelt en wat, ik zeg ook altijd, ik werd als gevraagd wie is jouw beste coach? En toen noemde ik eens een naam en toen dacht ik later, ik denk, maar ik ben toch mijn eigen beste coach?
Ja.
Ik weet toch zelf het beste wat goed voor mij is. En het is altijd mooi om dan wel feedback te krijgen van anderen, maar eigenlijk ben jij zelf je beste coach.
Ja. Ja,
wel.
Als je het zo zegt, want als jij dan je emoties toe gaat laten en je weet jezelf natuurlijk, mensen weten zichzelf ook heel goed voor te liegen. Maar als je dat niet meer doet, ben je eigenlijk ook je eigen beste coach.
Ja, je stelt je wel, Tenminste, ik heb dan ook heel vaak, ze zeggen ook, dat heb ik nu geleerd hoor, om heel veel dingen bij jezelf af te vragen.
Ja.
Als je ergens tegenaan loopt of een struggle of je voelt iets niet, zeg maar, stabiel of wat het ook is.
Ja.
Stel jezelf vragen.
Ja.
En dat heb ik nooit zo bij stilgestaan. Maar op het moment dat je daar bewust van bent en dat ook doet. En heel stil naar je innerlijke luistert.
Ja.
Dan komt dat ook vanzelf.
Ja, dan komt het wel naar buiten.
Dat is mijn ervaring hoor daarin. Ja.
Nee, dat herken ik wel heel erg eigenlijk. Dus als je bij jezelf stil gaat staan. Want ook al is er een ruzie of wat dan ook. Of een conflict op werk. Of waar het ook is. Dat ik nu altijd eerst naar mezelf keek, want dat deed ik vroeger totaal niet. Maar dat doe ik nu wel. En nu denk ik dan van, ik word hier ergens getriggerd. Of, er is iets bij mij. Oh, ik vind het eigenlijk heel spannend. Of, er is altijd iets bij jezelf.
Ja, ja.
En zodra je daarachter, als je daarachter komt, dan denk je van, de volgende keer kan ik het anders aanpakken.
Ja.
Dan weet je dat ook veel beter. Ja.
En dat is maar dan komt het echt vanuit jezelf.
Ja, en dat komt eigenlijk altijd vanuit jezelf.
Ja,
eigenlijk altijd.
Vertrouw je intuïtie, vertrouw op je innerlijke stem, zeg ik altijd.
Maar,
Ja. Ik vind het echt heel interessant wat jij doet. Wil jij daar nog iets meer over vertellen? Coaches vrouwen.
Ja.
Je brengt ze dan terug naar de... Ja, of het is eigenlijk afhankelijk... Zeg maar wat het verhaal is. Wat de trauma.
Ja,
is het altijd trauma of is het gewoon...
Je hoeft helemaal geen trauma voor te hebben meegemaakt. Het kan ook zijn dat jij in een burn-out zit. Want dat heeft allemaal, is dat ook te herleiden naar vroeger. Eigenlijk alles wat je doet, of je negatieve gedachten hebt, je voelt je leeg. Al die dingen is allemaal te herleiden naar vroeger. Omdat het met patronen te maken heeft van vroeger. Dat is dus onbewust, neem je altijd patronen mee van je ouders.
Hmm.
En je ouders doen altijd het beste, dat proberen ze ook. Maar dan nog is het belangrijk om als je volwassen wordt te kijken van, hé, wat had anders gekund? Wat heb ik dan toch gemist? Want iedereen mist iets. Dat is het leven. Mm-hmm. We zijn allemaal, iedereen heeft een beschadigd innerlijk kind. Dus dat betekent eigenlijk dat iedereen onzekerheden heeft of wat dan ook. Mm-hmm. En dat kan bij de ene is natuurlijk veel erger. Bij mij is dat heel erg. Mm-hmm. Maar bij andere mensen kan het zijn dat ze wat onzeker zijn. Of dat ze een angst ontwikkelen. Of dat ze in een burn-out terechtkomen. Dat ze het moeilijk vinden om grenzen aan te geven. En daarvoor kan je allemaal bij mij terecht.
Okay.
Ja, zodat we samen kunnen kijken van, hey, wat zijn de patronen bij jou thuis geweest? Mm-hmm. Hoe zit dat in jouw situatie? Hoe ga je daar nu mee om naar je kinderen toe? Hoe gaat het met je partner? Want dat is ook altijd een heel belangrijk ding. Hoe ga je daarmee om? Want onbewust zie je dat je soms ook een partner kiest die dezelfde gedragingen heeft als bijvoorbeeld je eigen vader of je eigen moeder.
Ja.
Het komt altijd weer terug.
Mm-hmm. En die kunnen zij dan, help je daar ook mee in veranderen? De gedrag die zij dan willen
doen. Ja, klopt.
Wat ze willen bereiken.
Ja. Stel, ik wil mijn grenzen leren aangeven. Ja, daar kan ik zeker bij helpen.
Mooi. En zijn dat dan een aantal sessies die ze dan bij jou volgen? Of kan het in één sessie?
Dat hangt ervan af. Is echt heel verschillend. Okay. Want ik werk echt het liefst met wat aansluit bij diegene. Dat vind ik altijd heel fijn. Dus het zijn echt sessies.
Ja, ik kan me voorstellen, maar dat gaat natuurlijk in één keer. Dus dan heb je dus een aantal.
Ja, dat zijn wel patronen die je natuurlijk zelf moet doorbreken.
Ja, precies.
Want je hebt het al zo lang, doe je het al, die gewoontes.
Mm-hmm. Ja.
Dus je moet het ook even doorbreken. Dus dat lukt niet in één keer.
Nee.
Dat kan als je misschien al heel veel stappen verder bent. Het kunnen dat ik nog even dat setje moet geven. Ja. Maar in heel veel gevallen is het echt wel belangrijk.
Is erkennen, hè? En dan accepteren.
Klopt.
Dat is ook weer zo'n mindset. Ja.
En ook weten dat je ouders het altijd goed hebben gedaan. Mm-hmm. Maar dat het niet alles altijd goed is gegaan. Mm-hmm. Dat is ook iets. Want dat vinden heel veel mensen heel moeilijk. Want dan zit je in het loyaliteitsconflict.
Ja, precies.
Ja.
Ja.
Ja. Ja.
Ja.
Maar echt voor vrouwen is het. Omdat ik dan toch ook wel zoiets heb van, vrouwen mogen dus nog zoveel sterker in het leven staan.
Mm-hmm.
Omdat vrouwen zijn vaak toch nog wel wat onzeker. En gelukkig zijn we daar ook al wel meer mee bezig.
Mm-hmm.
Maar
de tijd verandert wel een beetje.
Ja, gelukkig verandert dat. Daar ben ik ook heel blij mee.
Ja.
Maar dan nog merk ik en zie ik ook dat bijvoorbeeld 4 op de 10 vrouwen is nog steeds financieel afhankelijk van de man.
Oké.
Okay. Nou, en zo kan je nog wel even doorgaan.
Ja, ja.
In Nederland zijn we best nog wel conservatief qua traditionele, het gezin enzovoort. Dat is best nog wel traditioneel.
Ja.
En dat is ook niet erg.
Nee.
Maar in sommige gevallen is het voor de vrouw wel fijner als zij wat minder onzeker zijn, wat meer het heft in handen nemen, ook voor zichzelf.
Voor zichzelf kunnen kiezen.
Ja.
Ja, dat is dan ook weer een keuze die ze kunnen maken. Hè?
Ja.
Alles is mogelijk.
Ja, jezelf op nummer 1 zetten.
Ja.
Want hoeveel vrouwen gaan dit herkennen? Dat zij voor altijd alles en iedereen zorgen.
Mm-hmm.
Je zorgt voor anderen.
Ja.
Maar wanneer zet jij jezelf op nummer 1?
Mm.
En dat doen te weinig vrouwen nog.
Ja. Zou jij ook een goede gouden tip kunnen geven? Misschien zo'n luisteraar die denkt van, oh, dat herken ik.
Ja.
Wat zou jouw gouden tip kunnen zijn?
Nou, wat ik eigenlijk wel vaker doe, is dat ik mijn coaches eigenlijk, of coaches, dat ik tegen ze zeg, wat wil jij? Dan zitten ze in met een dilemma, of dan willen ze alles voor alles en iedereen doen. Maar wat wil jij? Ga dat eerst eens bedenken. Zet dat letterlijk op je to-do-lijstje. Wat jij wil als eerste, en de rest komt daarna.
Oh ja, dat is gewoon één specifiek één doel, zeg maar.
Ja.
Niet meerdere, maar gewoon echt specifiek één doel.
Ja, wat wil ik? Wat is het belangrijkste van vandaag wat ik ga doen? En dat zet je als eerste. En de rest komt daarna.
Mm-hmm.
Want dan is er een switch. Dan komt er echt een switch dat je jezelf op nummer 1 zet, in plaats van dat je jezelf onderaan zet.
Ah, een goeie. Dat het nog niet eens zo. Dus dat diegene eerst gaat nadenken wat hij echt wil.
Ja.
En alleen maar daarop focus. En dan
En dan komt de rest. Ja. En de rest komt ook wel. Dat betekent niet dat je natuurlijk echt niet meer voor anderen kan zorgen. Zeker niet.
Nee.
Maar als jij een keer naar een spa wilt bewijzen van... Oké, dat ga ik als eerste doen. Wanneer ga ik dat bijvoorbeeld als eerste inplannen? Mm. Oh ja, en dan komt de rest nog.
Het zijn gewoon die hele kleine, hoeft niet zo groot te zijn. Het
kunnen hele kleine dingen zijn. Ja.
Waar jij je eigenlijk maar goed bij voelt en gelukkig voelt. En ook die keuze maakt van, hey, dit wil ik.
Ja.
Ja.
Ik noem het eigenlijk vaak wel me-time. Ja, dat is natuurlijk een herkende, maar ook Rosemarie-tijd. Dit is mijn tijd. Want ik vind het heel belangrijk om tijd voor mezelf in te plannen.
Ja.
Maar dat doe ik dan ook echt. Dat plan ik als eerste in. En dan pas doe ik de rest.
Oké. Ja, dan maak je dus ook zeg maar een planning.
Ja.
Van eerst weten wat je wil. En dan maak je een planning van, hey, hoe ga ik dat dan bereiken?
Ja.
Ja, wel goed.
Ja.
Ja. Ja, mooie tip.
Ja?
Hoe kan jij het in kort, zeg maar, samenvatten voor jezelf wat jouw succesverhaal is? Jouw verhaal, jouw eigen verhaal, van waar jij nu staat. Jouw betere of beste versie van jezelf.
Ja, eigenlijk van niks naar alles. En alles bedoel ik dan, of van niks bedoel ik mee, mijn jeugd wat ik heb meegemaakt, een hele slechte start gehad.
Mm-hmm.
En geen liefde gekend, niet gezien, niet gehoord. Je voelt je niet genoeg. Als kind voel je ook heel snel niet genoeg. Maar naar alles gegaan. En met alles bedoel ik de liefde voelen, erkend voelen. Je mag er zijn. Maar ook dat ik mijn doelen haal. En dat ik er echt voor mezelf ben. Dat ik mezelf ook echt op nummer 1 kan zetten. Ondanks dat ik het niet heb meegekregen. Kan ik dat wel.
Heel mooi.
Ja.
Jezelf op nummer 1 zetten. Gewoon echt voor jezelf kiezen.
Ja, echt voor mezelf kiezen.
Ja.
Ja.
En je bent ook een hele krachtige vrouw, hè?
Ja.
Als je kijkt wat je allemaal... Jouw hele reis en waar jij nu staat.
Ja.
Dan ben je toch eigenlijk een powervrouw.
Ja, dankjewel. Dat is altijd fijn om te horen. Maar vind ik ook belangrijk.
Ja.
Ja.
Ja. Wil je nog iets zeggen naar de luisteraar toe? Of, ik kan me voorstellen, nou misschien is er wel een luisteraar die denkt van wow, dit is precies wat ik zoek en zo herkenbaar. Ja. Waar kunnen ze jou dan vinden?
Ja, sowieso op Instagram, Woman's Word. Maar ook als je er sowieso meer over wil weten, wat ik natuurlijk hartstikke snap, is dat jij op www.womansword.nl kan kijken. En dat is WOMANSWORTH.
Mm-hmm.
En daar vind je heel veel informatie nog over het innerlijk kind therapie en wat dat voor je kan betekenen. Maar natuurlijk ook, wil je meer over me weten, wil je meer zien ook wie ik ben, wat ik doe, dan is Instagram daar perfect voor. Dan zie je het ook echt.
Ja. Super. Ja. Nou, voor de luisteraar, ik zal dit ook nog vermelden in de omschrijving van deze podcast. Dan kun je toch ook even nalezen. En Rosemarie, ik wil jou hartelijk danken voor dit fijne, mooie gesprek. Inspirerende gesprek.
Ja.
Je hebt zoveel moois gedeeld.
Dank je wel.
En hartelijk dank.
Ja, voor dit gesprek. Dank je wel.
En wie weet, komt er nog meer?
Ja, we gaan het zien.
Ja.
Ja, dank je.
Graag gedaan. Superleuk dat je weer luisterde naar een aflevering van Ontdek de Beste Versie van Jezelf podcast. Dankjewel. Ben jij door deze podcast enthousiast geworden? Dan zou ik het super tof vinden als je me helpt door een review achter te laten. Je klikt heel simpel in je podcast app op de review button, bijvoorbeeld 5 sterren, altijd leuk, om me te laten weten wat je ervan vindt. Je kunt ook een geschreven review achterlaten. Alles is welkom. Alvast super bedankt. Wil je niets missen en altijd op de hoogte blijven van nieuwe afleveringen? Abonneer je dan op deze podcast. Klik in je podcast app op subscribe of abonneren. En je ontvangt automatisch een berichtje als er een nieuwe podcast aflevering wordt gepubliceerd. Gemakkelijker kan het niet. So, let's do it! Vind je deze podcast interessant? En ken jij iemand of volgers die ook de beste versie van zichzelf willen ontdekken? Deel dan deze podcast op je social media. Of luister je via Spotify? Dan kan je het ook heel simpel doen
in je Spotify-app. Dan ga je dus naar de drie puntjes en dan klik je op delen. Voilà! Wil jij de beste versie van jezelf ontdekken? Dan heb ik iets heel unieks voor jou. Een gratis kennismakingssessie. Ja, geheel gratis. Waarin je de eerste stap naar de beste versie van jezelf gaat zetten. Je gaat in drie stappen ontdekken wie je bent, wat je wilt en wat jouw doelen zijn. De link om je aan te melden voor een geheel gratis kennismakinggesprek vind je in de beschrijving van deze podcast. En wees vrij om me te volgen op Instagram, Facebook en LinkedIn. Nogmaals, super bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende keer.